het is onmogelijk hen die eens verlicht zijn geweest en van de hemelse haven geproefd hebben en deelgenoten van de Heilige Geest geworden zijn en het goede woord van God en de krachten van de toekomstige eeuw geproefd hebben en afgevallen zijn, nog eens te vernieuwen tot bekering, daar zij voor zichzelf de Zoon van God kruisigen en openlijk te schande maken. Want de grond die de dikwijls daarop komende regen indringt en nuttig gewas voortbrengt voor hen ten behoeve van wie hij ook bebouwd wordt, ontvangt zegen van God. Maar als hij dorens en distels voortbrengt, is hij verwerpelijk en de vervloeking nabij en het einde ervan leidt tot verbranding. Maar geliefden, we zijn wat u betreft overtuigd van de betere en met de behoudenis verbonden dingen, ook al spreken wij zo. Want God is niet onrechtvaardig om uw werk te vergeten en de liefde die u betoond hebt voor zijn naam, doordat u de heiligen gediend hebt en dient. Maar wij beheren dat ieder van u tot het einde toe dezelfde ijver betoont tot de volle zekerheid van de hoop, opdat u niet traag wordt, maar navolgers van hen die door geloof en geduld de beloften beërven. Tot zover het lezen van Gods woord. De aanleiding, broeders en zusters, om vanmorgen opnieuw stil te staan bij het onderwerp de zekerheid van de behoudenis, is het gevolg van onze overdenking van Hebreeën hoofdstuk 4, inmiddels al 4 weken terug. We hebben toen namelijk stilgestaan bij het feit dat onze belijdenis en doop, die het gevolg is of het antwoord is op de boodschap van het evangelie, dat het op zichzelf genomen niet de zekerheid biedt die veel evangelische belijdende christenen vandaag de dag in Vlaanderen menen te hebben. Want een grote deel van evangelische christenen in Vlaanderen die gelooft dat als zij het evangelie aannemen, zo wordt het dan toch gezegd, de waarheid ervan voor zich erkennen en zich vervolgens laten dopen, dat daarmee de eeuwigheid verzekerd is wat er ook verder mag gebeuren. Maar in Hebreeën hoofdstuk 4 hebben we toen met elkaar samen overdacht, trekt de schrijver eigenlijk een parallel tussen de geschiedenis van Gods oude verbondsvolk en wij christenen vandaag de dag die na het kruis leven. We hebben toen gezien dat de geschiedenis van Gods oude verbondsvolk, van die Exodus-generatie die bestemd was om het beloofde land binnen te gaan, die toen dat zij nog in Egypte waren de boodschap van het evangelie hadden gehoord, uiteindelijk als puntje bij paaltje kwam, niet het beloofde land zijn binnengegaan. Allemaal op 2 mensen na, om correct te zijn, allemaal gestorven zijn, die ganse generatie is gestorven in de woestijn. Het zijn slechts hun kinderen, de volgende generatie, die wel het beloofde land zijn binnengetrokken. Dus nagenoeg zijn ze allemaal omgekomen in de woestijn en nochtans hebben we gezien dat ze in de aanvang, toen aan hen ook het evangelie werd verkondigd nog in Egypte, dat ze wel degelijk blijk gaven van geloof. Maar toen puntje bij paaltje kwam en ze voor op het punt stonden, beter gezegd, om het beloofde land in te trekken, ze gingen twijfelen of de God die hen verlost had uit Egypte, uit de slavernij, door machtige wonderen en tekenen, of die God wel in staat was om die in hun ogen zo machtige vijanden van het beloofde land Kanaan te overwinnen. En ze zijn het beloofde land niet binnengegaan. En toen hebben we gezien dat we daar heel belangrijke lessen kunnen uit leren. En een van die lessen waar ik op wil inpikken vandaag is dit, ik heb het zo omschreven, dat zowel Jezus als de apostelen ons waarschuwen voor tijdelijk geloof of voor schijngeloof, hoe dat je het ook noemt. En daarom heb ik die passage gelezen uit Hebreeën hoofdstuk 6, met name 4 tot en met vers 6. Ik wil ze nogmaals lezen, om het duidelijk te maken. Dan zegt de schrijver, want het is onmogelijk, hen die eens verlicht zijn geweest en van de hemelse haven geproefd hebben, en deelgenoten van de Heilige Geest geworden zijn, en het goede woord van God en de krachten van de toekomstige eeuw geproefd hebben en afgevallen zijn, nog eens te vernieuwen tot bekering, dat zij voor zichzelf de Zoon van God kruisigen en openlijk te schande maken. Dat zijn indringende woorden natuurlijk. Maar we hebben met elkaar overdacht de vorige maal dat geloven en geloven dat dat twee is. Uiteindelijk is er, of wordt er duidelijk onderscheid gemaakt in het woord van God tussen waarachtig reddend geloof, dat een gave, een geschenk van God is, zo hebben we het ook gelezen in Efeze hoofdstuk 2 vers 9, want uit genade bent u behouden door het geloof en dat niet uit u, het is een gave van God, heel nadrukkelijk gezien, en anderzijds het feit dat er zoiets is als tijdelijk en schijngeloof, dat bijvoorbeeld bij die Exodus generatie aanwezig was, en dat uiteindelijk van geen enkel nut bleek te zijn, want ze zijn het beloofde land niet binnengegaan. Ik denk dat dat heel duidelijk is. Dus het onderscheid wordt heel nadrukkelijk gezien, dat waarachtig geloof uiteindelijk gekenmerkt wordt door volharding, door vasthouden aan de beloftes die God gegeven heeft. Dat hebben we ook al een maandje terug ontdekt, toen we Hebreeën hoofdstuk 4 overdachten. Want we lezen, ik wil het nogmaals herhalen om dat duidelijk te onderstrepen, in Hebreeën hoofdstuk 3, vers 5 en vers 6, u moet het niet opzoeken, ik zal het voor u lezen, en in vers 14 hebben we vorige maal stilgestaan bij die woorden, dat er staat, en Mozes was wel trouw in heel zijn huis, als dienaar tot getuigenis van wat gesproken zou worden, en nu komt het, maar Christus als zoon over zijn huis, wiens huis wij zijn, als wij de vrijmoedigheid en het roemen in de hoop tot het einde toe onwrikbaar vasthouden. En in vers 14, want wij zijn metgezellen van Christus geworden, als wij tenminste het begin van het vertrouwen tot het einde toe onwrikbaar vasthouden. Dus heel nadrukkelijk, waarachtig geloof onderscheidt zich van tijdelijk of schijngeloof door volharding tot het einde. Of, je zou het ook anders kunnen zeggen, dat de Heer Jezus en de apostelen heel duidelijk erkennen dat iemand tijdelijk positief kan reageren op de boodschap van het evangelie, op het goede nieuws. Herinner u bijvoorbeeld dat de Heer Jezus, als hij zijn discipelen wil uitleggen wat de uitwerking van de prediking van het evangelie in de wereld zal zijn, en hij vertelt hen de gelijkenis van de zaaier, de zaaier zaait het woord van God, dan wijst hij erop dat er een gedeelte van dat gezaaide zaad terecht komt op rotsachtige bodem. En dat dat zaad op die rotsachtige bodem gezaaid, op die dunne aardlaag, tot ontkieming komt en schijnbaar leven vertoont. Maar hij zegt er meteen bij dat het wijst naar mensen van het ogenblik. Hij legt die zijn discipelen uit, ja dan zegt hij dat zijn mensen van het ogenblik die met vreugde het woord aannemen, maar wanneer dat er beproevingen komen, dan zijn dat de eerste mensen die terug afvallig worden. Net zoals dat zaad in die ondiepe bodem gezaaid, die rotsachtige bodem gezaaid, snel opkomt, maar wanneer dat de eerste zonnestralen daar zijn, en dat nieuw leven op de proef gesteld wordt, ja, dat het plantje verdort. Waarom? Omdat het geen diepgang kan maken en geen water vindt. Het zijn maar mensen van het moment, zegt de Heer Jezus. Mensen van het ogenblik. En in diezelfde zin spreekt de schrijver van de brief van aan de Hebreeën in hoofdstuk 6, een stukje dat we met elkaar gelezen hebben, over mensen die iets proeven van de kracht van de toekomstige eeuw, zegt hij, die iets proeven van een zekere tijdelijke verlichting van Gods geest. Het kan voorvallen dat mensen onder de christenen komen, eigenlijk aangesproken worden door de persoon van de Heer Jezus, die geschilderd wordt, door zijn liefde voor het verlorene bijvoorbeeld, dat ze onder de indruk komen van wat dat God werkt onder christenen. Ze zien hoe christenen zorg voor elkaar hebben, elkaar lief hebben, een bijzondere gemeenschap hebben en daardoor aangesproken en gecharmeerd zijn. Dat ze genieten bijvoorbeeld van de aandacht die ze ook krijgen van de mensen rondom hen, dat die anders is als het goed is dan de situatie in de wereld waarin dat wij leven. En zo iemand kan door de verlichtende kracht van het evangelie en door die levensveranderende kracht van Gods geest die werkzaam is onder die gelovigen aangesproken worden en enthousiast een beslissing nemen om ook voor de Heer Jezus te gaan leven. En tot het besluit komen van, kijk, dit en dit in mijn leven moet veranderen en ik ga anders nu door het leven gaan. En dat is heel mooi als je dat ziet. Velen onder ons hebben dat al meegemaakt die al wat langer op de weg wandelen. Dat is heel mooi en vaak veelbelovend. Maar soms hebben we ook al meegemaakt dat mensen al heel snel op hun stappen terugkomen. En dat is wat de crisis op wijst. Soms kunnen mensen in een bepaald ogenblik van enthousiasme, vreugde bij wat ze horen en zien, een beslissing nemen. En aanvankelijk teken van leven tonen en blijk geven van, ja, inderdaad, ze hebben gekozen voor de Heer Jezus Christus, zoals dat dan noemt. Maar, dan vinden we dat ze bij, door omstandigheden, toch uiteindelijk afvallig worden. En dat is wat de Heer Jezus voor waarschuwt en waar ook uiteindelijk de schrijver van de Hebreeënbrief over spreekt. Want hoe mooi en hoeveelbelovend die eerste tekenen ook zijn, net als bij dat plantje, betekent dat niet dat er vrucht komt. Vaak zien we dat mensen vroeg of laat afhaken, omdat de keuze die ze gemaakt hebben voor de Heer Jezus te volgen, niet het gewenste resultaat in hun leven heeft. Ik denk dat we dat wel kennen. Bepaalde tegenslagen in het leven, die niemand gespaard zijn, ook christenen niet. Tegenslagen materieel, financieel, ziekte, echtscheiding. Of aanhoudende innerlijke strijd tussen persoonlijke verlangens en de dingen waarmee je geconfronteerd wordt dat God wilt in jouw leven. Of bijvoorbeeld ernstige teleurstelling in medegelovigen. Dat zijn vaak de redenen waarom mensen afhaken. We hebben dat velen onder ons, denk ik, al wel meegemaakt. En het gevolg is dat mensen dan heel vaak terug gaan leven zoals ze voordien leefden en nooit het evangelie gehoord hadden en God eigenlijk niet kenden. Maar de schrijver van de brief en ook de Heer Jezus wil ons op het hart drukken dat uiteindelijk zo'n houding, zo'n afvallige houding, maar daar komt het uiteindelijk op neer, zeer ernstig is en dat dat geen enkele zekerheid, geen enkele garantie biedt naar de toekomst toe. Wanneer de dag van het oordeel eraan komt. Integendeel hebben we gelezen, zo zegt de schrijver van de Hebreeënbrief, is het ergste te verwachten, het omgekeerde. Dus, dat is een beetje de situatie waar de schrijver van de Hebreeënbrief en de Heer Jezus ons voor wil waarschuwen. En ik heb vaak meegemaakt dat christenen een beetje op hun ongemak zich voelen wanneer ze die passage lezen in de Hebreeënbrief. En inderdaad, ik zag sommigen ook al met hun ogen draaien van wat gaat hij nu weer vertellen vanmorgen. Maar inderdaad, dat is wel een heel ernstige passage als je het zo voor jezelf leest. En als je het leest dan, als je niet twijfelt aan jezelf, dan twijfel je misschien, of denk je meteen aan mensen die je met die situatie associeert. Zeg van, ja, amai, die persoon of die persoon heb ik gekend en wie weet zit hij in die situatie. En dat is niet onterecht. Ik denk dat dat heel terecht is. Want als je deze passage, en dat is natuurlijk als van iedere keer het nadeel, als je deze passage ziet in de ganse samenhang van de brief en de boodschap die de schrijver wil doorgeven, dan merk je dat je die boodschap, die ernstige oproep, dat je dat niet zomaar onder het tapijt kan vegen, nog kan relativeren en zeggen van ja, goed, dat was voor die christenen vroeger en die en die en die situatie, maar dat geldt niet meer voor ons, want dat wordt vaak zo op deze manier ook nader verklaard. Maar ik denk, en ik heb daar vorige keer ook al op gewezen, dat als je van meet af aan de Hebreeënbrief begint lezen in het eerste hoofdstuk, dat de schrijver ons nadrukkelijk wil vertellen dat, nadat God op vele wijzen gesproken heeft doorheen de geschiedenis, dat hij nu een laatste maal, en dat is wel heel nadrukkelijk, een laatste maal tot ons heeft gesproken en zijn vlees geworden zoon. En daarom zegt hij in hoofdstuk 2, moeten we die behoudenis die ons aangereikt wordt in de Heer Jezus Christus, die boodschap, mogen we die niet veronachtzamen, want anders is er geen uitweg. Want die boodschap betreft de persoon de Heer Jezus Christus en hij is de enige weg tot uitredding. Die uitredding, die verlossing, kan alleen de Zoon maar schenken. En dat heeft alles te maken, zegt de schrijver van de Hebreeënbrief in de verdere hoofdstukken, dat de Heer Jezus, de Zoon van God, een eenmalig offer heeft gebracht ten behoeve van allen. Met andere woorden, een offer die het mogelijk maakt dat als al iedere mens op de ganse wereld door alle generaties heen, sedert Christus gestorven is, tot geloof komen, dan zullen ze allemaal gered worden. Een offer ten behoeve van allen. Hij zegt heel nadrukkelijk dat er daarom ook geen nieuw offer moet gebracht worden. Het is niet meer, zegt hij, zoals in het Oude Testament, dat er iedere keer weer opnieuw offers moeten gebracht worden. Want onder Gods oude verbondsvolk moest de hoge priester elk jaar een offer brengen voor de zonde van het volk. Nu zegt hij, dat is niet meer zo. Dat moet niet meer gebracht worden. Want er is geen slachtoffer nodig. Laat staan dat er nog herhaaldelijk een slachtoffer zou moeten gebracht worden. Dat ene offer, dat eens is gebracht, zegt hij, is voor eeuwig toereikend voor het gehele volk van God. En daarom, broeders en zusters, wie dat beproeft van dit werk, wie uiteindelijk erkent de hemelse oorsprong van dit werk van de Heer Jezus, en die er achter de waarde en de betekenis daarvan kan gaan staan, en die merkzaam getuige is van de werking van God onder gelovigen, ja, als zo iemand dan bewust afstand neemt van het evangelie, misschien niet in woord, maar wel in praktijk, want daar komt het meestal op neer, het is niet zozeer in woord. Ik ken mensen die in deze situatie zijn, als je met hen gaat praten, gaan ze zeggen, ja, maar ja, geloof ik het nog altijd, hè. Maar ze doen nooit geen wijbel meer open, ze gaan nergens niet meer naartoe, en ziet niks aan die mensen die hen onderscheidt van alle andere mensen. Naar het woord beleiden ze dan niet afvallig te zijn, maar wel in de praktijk. En daar komt het op neer. We hebben het gezongen met de kinderen, trouwens vanmorgen als je goed geluisterd hebt, dat het niet gaat om de woorden, maar het ging om de daden, hebben we gezongen met de kinderen. Dat is ook wat we uiteindelijk hierin terugvinden, wat de schrijver ons wil voor waarschuwen. Maar die ernstige waarschuwingen, die vind je niet alleen in de Hebreeënbrief, die vind je doorheen de ganse Nieuwe Testament. En ik denk dat het belangrijk is om te zien, broeders en zusters, beste vrienden, dat dit bedoeld is, allereerst, om hen die belijden in de Heer Jezus te zijn, die belijden gelovigen te zijn, om hen aan te sporen, om hen te bemoedigen en te motiveren om juist te volharden, om uiteindelijk dankbaar te zijn en dankbaarheid te betonen ten aanzien van God en Gods trouw daarin te waarderen. Want de behoudenis in de Heer Jezus Christus, die is immens groot. Dat is wat de schrijver ons nadrukkelijk wil laten zien. En dat brengt mij bij mijn tweede punt vanmorgen. Beproef jezelf of je in het geloof bent. En veronderstel niet zomaar of je behouden bent. Beproef jezelf of je in het geloof bent en veronderstel niet dat je behouden bent. Kijk, als je het Nieuwe Testament gaat lezen, broeders en zusters, dan ga je merken dat de schrijvers zich uit de naad werken om de gelovigen de zekerheid van de behoudenis in de Heer Jezus Christus te geven. Ze doen er alles aan om de gelovigen rust en vertrouwen te geven. En ze doen dat door op vele manieren te wijzen op de betrouwbaarheid van Gods karakter. Ze wijzen op de aard van de zegeningen van het nieuwe verbond. Ze wijzen op de zekere uitkomst van de uitverkiezing. Ze wijzen op de liefde van God, noem maar op. Ze doen er alles aan om ons te verzekeren van de zekerheid van de behoudenis in de Heer Jezus Christus. Maar langs de andere kant vinden we heel nadrukkelijk dat zij er zich voor behoeden in hun geschriften, zoals we ook gelezen hebben in Hebreeën hoofdstuk 6, dat deze veelvuldige aangereikte zekerheid eigenlijk een zoethoudertje zou worden om een zorgeloze, ongeestelijke levenshouding gewoon maar te laten begaan in uw leven en om zomaar geestelijk onverschillig te zijn. Dat gaan ze nooit toelaten. En dat is de reden waarom we keer op keer worden opgeroepen in het Nieuwe Testament om onszelf te onderzoeken, om onszelf te beproeven of dat we werkelijk in het geloof zijn. We worden aangespoord om onze roeping en onze verkiezing vast te maken. We worden opgeroepen om onze behoudenis uit te werken, in vrees en in veel beven. En het is een gezonde houding, geloof ik, voor elke gelovige, om op tijd en stond zichzelf te onderzoeken en te zien of dat we echt geestelijk groeien. om te zien of dat er werkelijk vrucht is in ons leven. Ik denk dat dat belangrijk is. Daarmee bedoel ik niet een bepaalde momentopname maken in je leven. Weet je wel, een fotootje trekken van waar stak ik nu in mijn geloofsleven. Nee, dat bedoel ik niet. De echtheid van ons geloof, die wordt niet gezien in een momentopname. In de fase waarop we bijvoorbeeld op dit moment zijn. Want het kan heel goed zijn, broeder en zuster, dat je in deze week een moeilijke week hebt gehad. Dat je te neergeslagen bent hier vanmorgen. Dat je heel wat strijd en moeite hebt gekend in de afgelopen week. Met een bepaalde zonde. Of bijvoorbeeld dat je niet zoveel geestelijke appetijt had deze week. Hè. Ik denk dat iedereen van ons die al wel langer christen is, dat wel kent. En dan is het moeilijk om op dat moment te bepalen waar je staat. Ik denk dat dat heel duidelijk is. Uiteindelijk kan het zo zijn dat je zo'n strijd kent in je leven, dat je ja, eigenlijk denkt van, het lukt mij niet. Op dat terrein van mijn leven krijg ik helemaal geen grip. En het lijkt erop alsof ik nooit de overwinning in mijn geloofsleven ga behalen over deze dingen. Vul maar in voor jezelf. Ik denk dat iedereen wel aan iets kan denken in zijn leven waarin dat hij dat heeft meegemaakt. En soms ga je dat echt wanhopig maken en kan het jezelf drijven tot een punt dat je zegt, wat ben ik eigenlijk werkelijk wel een christen? Ben ik eigenlijk wel een christen? Ben ik niet al eigenlijk jaren bezig met mezelf iets aan te praten? Ben ik eigenlijk niet bezig met mezelf een bepaalde levensstijl op te dringen, die ik eigenlijk zou moeten leven als christen, maar die me evenmin past als de wapenrusting van Saul voor David paste, als je de beeldspraak kunt begrijpen. Ik denk dat we allemaal wel onze vragen en momenten hebben over waar we eigenlijk staan. Maar om een goed beeld te hebben van onze geestelijke conditie, als ik het dan zo mag zeggen, moeten we terugkijken over een veel langere periode in ons leven. Ik denk bijvoorbeeld, zeg maar iets, 5 jaar. 5 jaar is voor ons misschien lang, maar in de weg van God, maar de gelovigen, is dat 2 keer niks. Dat is heel kort. En als je dan achteruit kijkt, en dan kijkt naar je worstelingen en naar je strijd, als je dan voor jezelf de vraag stelt van, ben ik eigenlijk wel veranderd? Zijn de dingen veranderd in mijn leven? Dan ga je pas uiteindelijk een goed beeld krijgen. En als het goed is, dan ga je voor jezelf tot de vaststelling komen, ja, inderdaad, met die dingen hak ik nu wel anders om in mijn leven dan toen, in die periode. En op dat vlak, ja, worstel nog altijd bijvoorbeeld dat ik een kort lontje heb, om maar iets te zeggen. Maar er zit al veranderingen. En het gaat in fases in mijn leven. In die periode heb ik daar heel veel vorderingen in gemaakt. En dan kwam er terug een periode van heel wat moeite. Je ziet dat het in fases verloopt, dat dat niet gelijkmatig verloopt. En dat mijn mondjesmaat gestadig gaat. Nu, om dat te begrijpen, heb ik dus een hele mooie illustratie gehoord. En die wil ik wel met jullie delen vanmorgen. Iemand zei ooit eens van, het leven van een christen, dat kan je eigenlijk vergelijken met een jojo. Ups en downs. Op en neer. En dat is misschien niet zo een bemoedigend beeld op zich, maar ik denk dat er wel heel veel waarheid in schuilt, dat we inderdaad vaak die ups en die downs in ons leven als gelovigen kennen. Dat je een beetje voelt als een jojo. En dat jojo-gevoel hebben we door de dagen heen, de dagen volgen elkaar op. Maar als je dat op korte termijn bekijkt, ja, dan is er dan niets veel bemoedigs aan en is dat eerder een beetje frustrerend. Maar als je het op lange termijn bekijkt, dan is het iets helemaal anders. En ons leven mag dan wel op een jojo lijken, maar het mooie is dat de jojo is in de hand van iemand die gestadig een trap opgaat. Stap. Voor stap, voor stap. En uiteindelijk, als je nu, zeg maar, 20 treden hoger staat, dan enkele tijd terug, als je dan op je dieptepunt bent, dan is jouw dieptepunt nu nog altijd hoger dan je hoogste punt, 5 treden lager, als je begrijpt wat ik bedoel. Het is niet wat je op dat moment ervaart, of aanvoelt, die een beeld geeft van de realiteit. Je moet het op langere termijn zien. Want dan heb je geen oog voor het werk van God, wat Hij doet, wat Hij werkt in zijn kinderen. Etienne heeft gebeden vanmorgen dat Hij ons naar het beeld van zijn Zoon gelijkvormig aan het maken is. En dat is een heel langzaam proces waarin Hij bezig is met die karaktertrekken in ons allen te werken. En iedereen van ons bevindt zich op een andere trede, als ik het zo mag zeggen. En als je het op korte termijn bekijkt, dan zie je inderdaad maar dat jojo-effect. Maar als je het op langere termijn bekijkt, zie je dat, die jojo, jouw leven, in de hand is van die God die in jouw leven aan het werken is. En als je leven op lange termijn bekijkt, en je hebt inderdaad, zeg maar iets, een kort lontje, dan zie je uiteindelijk, als je 5 jaar terugkijkt, van, je hebt nog altijd een kort lontje. Maar het punt is gewoon dat die periodes korter zijn geworden. Het punt is gewoon dat je nu, 5 jaar later om het zo te zeggen, gemakkelijker tot de erkenning komt dat je verkeerd zat dan 5 jaar geleden. Dat je gemakkelijker tot inkeer komt en tot belijdenis komt. En dat die perioden steeds korter worden. En dat er iets anders zichtbaar wordt in jouw leven. Niet dat korte loontje, maar dat je meer geduld hebt. En dat je meer, dat je zorgzamer bent en liefdevoller bent voor anderen. Dus je ziet, langs de ene kant, inderdaad, er blijft strijd. En er blijft zonde in je leven, maar er wordt ook iets anders gewerkt. En je ziet dat die dingen die jou kenmerken van nature, dat die steeds verminderen. Dat is één ding, als je terugkijkt op lange termijn. Nu, wat dan veel christenen ook ervaren, en zeker als ze al wat langer christen zijn, dat, hoewel er groei is in ons leven, en dat die groei door de loop der jaren, gestadig, misschien traag, maar gestadig is, dat je uiteindelijk toch ervaart dat je naar God toe groeit, maar langs de andere kant, dat er toch dingen zijn die in je leven duidelijk worden die je vroeger niet zag van jezelf. Ja, maar vertrouwd, ik dacht niet dat het in mijn hart aanwezig was. Amai, zit ik zo in elkaar? En dat heeft alles te maken met het feit dat als je werkelijk tot geloof gekomen bent, en als je wederom geboren christen bent, dat je uiteindelijk wel niet meer overheerst wordt, gedomineerd wordt, door die zondige geaardheid die nog altijd in jou is, maar dat je uiteindelijk, doordat je stap voor stap naar God toegroeit, God is licht, dat het licht ook steeds duidelijker in jouw leven gaat schijnen. Nu, hoe helder het licht schijnt in je leven, hoe duidelijker dat je dit uitziet. Als je een ander christen bent, zijn de dingen die je nu, na x aantal jaren in je leven ontdekt, waarvan dat je enkele jaren terug helemaal niet bewust was. Maar ze waren er even goed toen als nu. En dat komt omdat je gewoon dichter naar de Heere God toe groeit. Nu, die ontdekkingen zijn niet altijd plezant. Vaak gaat dat ook gepaard met een zekere crisis in je geloofsleven. Dat is niet altijd aangenaam om dat te erkennen. En vaak kan dat ook een hele ontnuchtering zijn en teleurstelling in jezelf. Maar ik denk dat het belangrijk is om te zien dan de zekerheid van de behoudenis in de Heer Jezus Christus. Want uiteindelijk dringt de vraag zich aan ons op als we zo nadenken over ons geloofsleven. Als dan de meest rechtvaardige christen, als ik het zo mag uitdrukken, zich steeds meer bewust wordt van zijn innerlijke zondige neigingen. En in zich steeds meer, ja, een beeld kan vormen van wie dat hij werkelijk is. En dat is geen mooi beeld. Hoe kunnen we dan zeker zijn dat we ooit gered worden en dat we echt een levende relatie hebben met de Heer Jezus? Ik denk dat die vraag zich opdringt. En die vraag beantwoorden is niet eenvoudig. Het is eerder meervoudig. Niet moeilijk, maar meervoudig. In die zin, dat de zekerheid van de behoudenis voor een christen, dat bestaat uit verschillende aspecten, die elk op hun beurt hun bijdrage leveren in jouw leven. Je zou het kunnen voorstellen als een driehoek. Ik heb geen PowerPoint, maar je zou het kunnen voorstellen als een driehoek. En het bovenste punt van die driehoek is het allerbelangrijkste. En dat is jouw geloofsvertrouwen in de beloftes van de Heere God. De beloftes van het behoud in de Heer Jezus Christus. Maar vanuit dat punt vertrekken er 2 zijden die op hun beurt samen met elkaar verbonden zijn en weer 2 hoeken vormen. En die twee hoeken vloeien voort uit dat ene centrale punt. En die twee hoeken zijn langs de ene kant jouw persoonlijk leven, jouw volharding en jouw vrucht in jouw leven. En de andere kant die gevormd wordt, de andere punt van de driehoek, is uiteindelijk de verzekering van de inwoning van Gods geest in jouw leven. En die drie zijn met elkaar verbonden. Kan de een iets onder de ander plaatsen, maar de centrale is de bovenste. Het geloofsvertrouwen, daar begint het allemaal mee. Het geloofsvertrouwen in de beloftes van het behoudenis in Jezus Christus. En daaruit vloeit dan voort die twee andere. Aan de ene kant vind je heel nadrukkelijk vrucht dragen, volharding. En aan de andere kant vind je de verzekering van de inwoning van Gods geest. En die drie overlappen ook elkaar. Je kan ze gewoonweg niet van elkaar losmaken. En daarom wou ik nog heel kort iets zeggen over het bovenste punt, over het vertrouwen en de beloftes van het behoud in de Heer Jezus Christus. Dat is iets wat we volkomen moeten doen, daar begint alles mee. Want de verzekering van de behoudenis, die ligt nu eenmaal verankerd in de persoon van de Heer Jezus Christus. In zijn persoon, in zijn leven, in zijn dood en in zijn opstanding en de geweldig grote gevolgen die dat werk geeft, verzekerd. En de Heere God die belooft heel nadrukkelijk in zijn woord, doorheen het ganse Nieuwe Testament, dat iedereen die zijn volkomen geloofsvertrouwen stelt in de Heer Jezus Christus en in zijn verlossingswerk, dat zo iemand de innerlijke zekerheid ontvangt dat hij werkelijk effectief deel heeft aan de zegeningen van Jezus Christus, verlossingswerk. Dat is niet mijn uitvinding, dat is het woord van God die dat nadrukkelijk zegt, en daarom wil ik nog een stukje lezen, als afsluiter uit 1 Johannes hoofdstuk 5, vers 9 tot en met vers 15. 1 Johannesbrief, hoofdstuk 5, vers 9 tot en met vers 15. Ik vind dat persoonlijk een bijzonder bemoedigend en versterkend stukje. En ik hoop dat dat voor in ieder vanmorgen van ons ook zo zou mogen zijn. 1 Johannesbrief, hoofdstuk 5. Vers 9 tot en met vers 15. Zegt de apostel Johannes dit. Als wij het getuigenis van de mensen aannemen, het getuigenis van God is groter. Want dit is het getuigenis van God dat gij getuigd heeft over zijn Zoon. Wie in de Zoon van God gelooft, geeft het getuigenis in zichzelf. Wie God niet gelooft, heeft hem tot een leugenaar gemaakt, omdat hij niet heeft geloofd in het getuigenis dat God heeft gegeven over zijn Zoon. En dit is het getuigenis, dat God ons eeuwig leven heeft gegeven, en het leven is in zijn Zoon. Wie de Zoon heeft, heeft het leven. Wie de Zoon van God niet heeft, heeft het leven niet. Deze dingen heb ik u geschreven, opdat u weet dat u eeuwig leven hebt. U, die in de naam van de Zoon van God gelooft. En dit is de vrijmoedigheid die wij jegens hem hebben, dat als wij iets bidden naar zijn wil, hij ons hoort. En als wij weten dat hij ons hoort, wat wij ook bidden, dan weten wij dat wij de beden hebben die wij van hem hebben bidden. Deze eerste Johannesbrief is heel bijzonder, omdat Johannes zich, zoals ik al eerder heb omschreven, werkelijk uit de naad werkt om gedetailleerd het evangelie en de zegen daarvan voor hen die geloven nadrukkelijk te onderstreept. Zijn bedoeling is dat iedereen die gelooft werkelijk zal weten eeuwig leven te hebben. Dat is de bedoeling van zijn brief. Want, zegt hij in het stukje wat we met elkaar gelezen hebben, God heeft een getuigenis gegeven. God heeft getuigd. En het getuigenis is dit, dat het eeuwig leven enkel kan ontvangen worden door geloof in zijn Zoon. De gave van het eeuwig leven kan enkel ontvangen worden door geloof in zijn Zoon. En zij die werkelijk geloven, hebben hier gelezen, die hebben het getuigenis nu in zichzelf. Wat bedoelt hij daarmee? Wel, dit innerlijke getuigenis is niks anders dan de innerlijke overtuiging die Gods geest in een gelovige werkt. Dus zie je al de lijn tussen, langs de ene kant het geloofsvertrouwen in de beloftes van God, van het heil de Jezus Christus, en langs de andere kant innerlijke getuigenis van de geest van God. Die twee hangen aan elkaar. En de schrijver drukt dus op het hart dat we volkomen verzekerd mogen zijn dat dat getuigenis van God, dat dat waarachtig is. Dat wij inderdaad leven hebben in de Zoon. Als dat zo niet zou zijn, zegt de schrijver, dan is God een grote leugenaar. En daarmee wijst hij op de zekerheid van het wezen en het karakter van God. God is waarachtig. Wij mensen zijn leugenachtig, zegt de schrift, maar God is waarachtig. Daar ga je 100% op vertrouwen. En zij die waarlijk geloven in de naam van de Heer Jezus Christus, die mogen, zo zegt de schrijver, vrijmoedigheid hebben dat God hun gebeden in overeenstemming met God ook verhoort. Dus de zekerheid, die vinden we heel nadrukkelijk, de zekerheid van de behoudenis, die wordt mede ondersteund door het vertrouwen die wij als gelovigen mogen hebben en de manier waarop dat God onze gebeden beantwoordt. En heel concreet betekent dat voor iedereen die in nederigheid nadert tot God en die bidt tot God of hij het leven mag ontvangen in de Zoon naar Gods belofte zoals hij die gemaakt heeft, dat hij mag verzekerd zijn dat hij dit leven zal ontvangen. Dat is wat de apostel ons heel nadrukkelijk op het hart drukt. Dat klinkt misschien eenvoudig voor ons, maar dat is de realiteit. Natuurlijk, niemand kan bidden om het leven in de Christus te mogen ontvangen als je niet beseft dat je dood bent in zonde en overtreding. Je kan geen leven krijgen als je niet beseft dat je dood bent. Dat is er natuurlijk in vervat. Maar er wordt ons gezegd, wie bidt deze woorden, wie staat op Gods belofte, dat hij waarlijk het leven ontvangt. En dat er een innerlijk getuigenis komt. Dat is wat dat Gods woord nadrukkelijk zegt. De zekerheid van de behoudenis in de Heer Jezus Christus, door geloof, komt door de betrouwbaarheid van Gods woord, aangaande het getuigenis van het leven in zijn Zoon. En dan komt er het innerlijk getuigenis van Gods geest. Wie het getuigenis aanneemt, zegt de apostel Johannes, die heeft ook het getuigenis in zichzelf. Dat hij waarlijk God toebehoort. Want wie zou God vader kunnen noemen, zegt Paulus in de Romeinenbrief, als je God niet toebehoort. Niemand gaat dat in hun hoofd halen om God vader te noemen. Een christen doet dat vanzelfsprekend, omdat hij een kind van God geworden is. En we hebben het vertrouwen, vinden we hier nadrukkelijk, dat God de gebeden verhoort van hen die God bidden om behouden is in zijn Zoon. Daar staat zijn woord voor garant. Ik denk dat dat bijzondere kostbare dingen zijn om over na te denken. En ik hoop en bid, broeder en zuster, dat iedereen die zekerheid in zijn leven mag kennen. En laten we dan ook met elkaar samen de Heer danken vanmorgen voor de betrouwbaarheid van zijn beloftes en voor het werk dat hij volbracht heeft in zijn Zoon, de Heer Jezus Christus, waarvan de tekenen die we met elkaar weer gaan delen, uiteindelijk herinneren aan de zekerheid van de hoop die we allemaal koesteren en allen beleiden in de Heer Jezus Christus.